Ik zie zelfs dat de Heer de Koning al binnen is. Het hoogtepunt van de avond kan ik u beloven, want na afloop van deze avond is er een borrel, omdat Jan afscheid genomen heeft van de raad. Ik zie dat Jan ook zijn, sorry, de Heer de Koning ook zijn lintje op heeft. Heel goed, heel goed. Ja, ja. Goed, welkom deze in gesprekavond. Mijn naam is, voor de mensen die het niet weten, dan kijk ik even daar naartoe, Gerlof Rauwbos. Ik ben gemeenteraadslid van Balans en ik ben de voorzitter vanavond. Doel van een ingesprekavond is, en dat leg ik nog maar even uit, dat de raadsleden, met name de raadsleden, informatie en de steunfractieleden, informatie verzamelen om uiteindelijk in de raadsvergadering een standpunt in te kunnen nemen. Ik ga niet zeggen een goed of een slecht standpunt, maar gewoon een standpunt in kunnen nemen. En die informatie wordt eigenlijk op verschillende manieren verzameld. Ten eerste door een presentatie hier. Die gaat zometeen over het Volkshuisvestingsfonds. Ik moet daar misschien bij zeggen het lokale Volkshuisvestingsfonds. Want blijkbaar is er ook iets landelijks. Maar misschien dat jullie daar nog op ingaan, dat weet ik niet. Anders gaan we daar wel vragen over stellen. Maar goed, informatie dus voor raadsleden en steunfractieleden om een standpunt in te kunnen nemen in de raadsvergadering. Informatie verzamelen door de presentatie. Door technische vragen te stellen aan ambtenaren. Dat gaat zometeen aan drie tafels gebeuren, want er zijn drie onderwerpen vanavond. En door een gesprekstafel, dat is hier, en daar kunnen politieke vragen gesteld worden aan de betreffende wethouder of burgemeester, de portefeuillehouder. Ik hoef verder niet uit te leggen hoe de procedure verloopt. Jullie kennen dat allemaal, hè? We hebben het al meerdere keren gedaan. Wij beginnen zometeen inderdaad met die presentatie en ik ga even die presentatie inleiden. Na vaststelling van het programma Volkshuisvesting Wonen, Welzijn en Zorg, Bokstel 2023-2028, is met voorrang gewerkt aan twee beleidsinstrumenten die de gemeente in staat stelt meer regie te voeren op de woningbouw. Ten eerste de doelgroepenverordening, hebben wij inmiddels vastgesteld in de gemeenteraad van 12 december 2023. En nu volgt het tweede instrument, het Volkshuisvestingsfonds. Het Volkshuisvestingsfonds maakt financiële compensatie mogelijk vanuit een woningbouwplan dat niet voldoet aan het minimaal aandeel sociale huurwoningen ten gunste van een extra aandeel sociale huurwoningen in een ander woningbouwplan. Met andere woorden, niet genoeg sociale woningen in het ene plan, geld storten in het fonds en dat geld gaat weer gebruikt worden voor sociale huurwoningen, extra sociale huurwoningen elders. Met als eindresultaat dat de programmadoelen vanuit het programma Volkshuisvesting worden waargemaakt. Die presentatie gaat verzorgd worden door Mark Wering en Oliva. Het is Oliva, hè? Niet Olivia, het is Oliva. Hè? Oliva Jansen, jullie zitten erachter, jullie komen zo meteen naar voren. Jullie hebben daarvoor tot 8 uur. Kunnen jullie de tijd nodig hebben. Als er vragen zijn, kan dat na afloop. Maar als dat veel vragen zijn en we gaan over de tijd heen, dan verschuiven we die vragen naar de informatietafel, waar jullie met z'n tweeën dan ook zometeen weer staan. Aan die informatietafel zijn ook nog twee andere onderwerpen. En dan moet ik even bladeren. Momentje. Bestemmingsplan Heikant 15. Ik zal zometeen wel even uitleggen aan welke tafel dat is. En marktverordening gemeente Bokstel 2024. Maar goed, nu eerst wil ik jullie het woord geven. Ik weet niet in welke volgorde, maar dat bepalen jullie zelf. Om een toelichting te geven op het Volkshuisvestingsfonds. Oh, ja, tuurlijk. Waarom is de GGD geschrapt? Alle fractievoorzitters hebben een mail gekregen van de Griffie met de vraag of er behoefte was aan een technische ronde over de GGD. Daar is of niet op gereageerd of negatief op gereageerd, zo van het hoeft niet. En dat betekent dat hij dus geschrapt is, eigenlijk vanwege efficiëntie, want anders komt er een ambtenaar hier naartoe, die hier de hele avond is en geen enkele vraag krijgt. Dus ik zou zeggen, los dat intern binnen de fractie eventjes op, hoe dat gegaan is. Je kan wel vragen stellen nog zo meteen, want dan blijft hij wel staan, als je dat tenminste wilt, aan de portefeuillehouder. Dus de politieke vragen kan je wel blijven stellen. Maar de technische dus niet. Kan je wel via de Griffie nog doen en dan krijg je ook technisch antwoord. Maar vanavond dus geen gesprekstafel. Ja? Mark, aan jou het woord.
Nou, ik hoop niet dat wij voor niks gekomen zijn, maar dat zullen we zo zien. In ieder geval mooi om vanavond even iets meer toelichting te geven op een vrij technisch instrument. Daar past ook wel een stukje technische toelichting bij om de goede afwegingen in de gemeenteraad te kunnen maken. Ik doe een stukje aftrap en de meer verdiepende onderdelen, daar gaat Olivia Jansen zo u in meenemen. Dus even, ja, die doet het. De goede gepakt. Ja. Ik wil even teruggrijpen op de voorgaande keren dat wij, ik hier ook stond, want het heeft, ja. Nou sta ik ervoor.
Nou, dan zet ik dat hele ding op.
Zo. Zo beter, hè? Ja, is ook zo wat. De voorgaande keren dat ik hier stond en wij hier samen waren, daar ging het ook vaak over het programma Volkshuisvesting als vertrekpunt. En dat genereert een hele hoop dingen. Dus ik herhaal even een paar dingen, zodat even weer dat speelveld helder is. Waarvanuit wij steeds opereren. En eigenlijk die woningbouwregie lopen in te vullen en te versterken vanuit de gemeente. Nog een keer hier grijs gearseerd. Een belangrijk onderdeel uit het programma Volkshuisvesting. De vorige keer heb ik gezegd, deze pagina die geeft een korte samenvatting van het hele programma Volkshuisvesting in 8 regels. Het is een wat versimpelde versie, maar goed toch. In dat grijze deel daar gaat over dat we een groter aandeel willen. U als gemeenteraad, moet ik beter zeggen, wil een groter aandeel betaalbare en passende woningen in de nieuwbouwplannen terugzien. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar hebben we instrumenten voor nodig. In hetzelfde programma Volkshuisvesting heeft u als gemeenteraad ook al een aantal instrumenten gewoon aangekondigd. En eigenlijk opdracht gegeven ook aan het college van kom met voorstellen, werk dit uit. En daar hoort dat Volkshuisvestingsfonds dus ook bij. Dus wat vanavond aan de orde is. Het staat hier geformuleerd, pagina 44 en 45 van het programma Volkshuisvesting. Dus daar kunt u nakijken. Daar staat dat ingenoemd. En er staat ook letterlijk in dat het fonds nog moet worden ingericht. Dus daar zit een opdracht in aan het college. Ja, en aan ons als ambtenaren uiteraard. Even de andere kant op. Ja. Die betaalbare woningen, daar hebben we een toetsingskader ook in het programma Volkshuisvesting zitten. Hè. Dat is dat hoofdstuk 10 van het programma. Hier nog een keer even weer die percentages. Ja, ik herhaal het graag vaak op meerdere plekken, zodat we een beetje wennen aan het idee van die percentages. En daar zitten ook minimale percentages sociale huur in per kern. Nou, waar we mee bezig zijn eigenlijk is het optuigen van woningbouwregie. De voorgaande periode was meer de gemeente wat meer afwachtend. Wachten tot initiatiefnemers komen. Nou, we zien dat te weinig woningbouwproductie oplevert. Ook niet altijd precies de woningen die we nu graag wensen. Dus meer actie van de gemeente als overheid vereist. Hier staan nog een keer de instrumenten genoemd die wij inzetten. En er zijn er nog meer, maar dit zijn even de belangrijkste. De vorige keer, december, een hele belangrijke, was de doelgroepenverordening. Dus die heeft u als gemeenteraad vastgesteld op het nippertje. Dat kon toen nog net, want de omgevingswet was nog niet ingevoerd. Dus dit is nog een maatregel onder de oude ruimtelijke wetgeving. En we zijn ontzettend blij dat u als gemeenteraad die heeft ingevoerd. Want dat heeft heel veel kansen op regie in het veld. En nu ook het volgende instrument, Volkshuisvestingsfonds. Voor de duidelijkheid, het instellen van een Volkshuisvestingsfonds of een vereveningsfonds, zo wordt die ook wel eens technisch genoemd, dat is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daar gaat u over. Het werken ermee, dus de echte uitwerking, het werkelijk verrekenen, en dat gaan we zo zien aan de hand van een aantal voorbeelden hoe dat werkt, dat is een bevoegdheid van het college. Dus die legt daarin haar beslissingen ook vast. Even kijken, nog eentje verder. Dan is dit volgens mij het moment, Olivia, dat jij het stokje over kan nemen. Dan gaan we nu de diepte in over het fonds zelf.
Ja, dankjewel. Ik mag jullie iets meer gaan vertellen over de diepte in. Het uitgangspunt bij ieder nieuw initiatief is dat hij dus voldoet aan het programma, het volkshuisvestingsprogramma, het woonzorgprogramma. Maar er zijn altijd redenen dat een initiatiefnemer, dat het toch net niet lukt op een plek. En dan zijn er twee mogelijkheden om af te wijken. Dat wil zeggen, een initiatiefnemer kan verzoeken om af te wijken. En bij dat verzoek zit ook een beargumentatie. Waarom kan het op deze plek niet? Wat zijn de argumenten? Het is ruimtelijk niet inpasbaar. Het is niet te exploiteren als sociale huurwoning. Het is te klein. De initiatiefnemer dient dus het verzoek in en legt uit waarom het niet kan op die plek. En dan hebben we eigenlijk twee smaken. De eerste smaak is dat een initiatiefnemer of meerdere initiatiefnemers samenkomen met een plan. We hebben meerdere locaties en op het totaal van die locaties kunnen wij voldoen aan de norm. Dus wij voegen samen genoeg sociale huurwoningen toe. En een tweede mogelijkheid is om te vragen om een storting te mogen doen in het Volkshuisvestingsfonds. Het is aan het college om te beoordelen of ze daar wil meewerken. En dan moet daar ook een goede beargumentatie dus onder liggen. Dus we hebben twee mogelijkheden. Het uitgangspunt is iedereen voldoet. Kun je niet voldoen, dan dien je als initiatiefnemer een verzoek in. En beargumenteer je waarom je niet kan voldoen. En geef je ook aan van nou, ik ga het op een andere locatie compenseren. Ofwel, ik wil een storting doen. Hier staat het nog een keertje schematisch. En dus als er een fysieke verevening plaatsvindt, dan zijn er dus in totaal op programmaniveau voldoende sociale huurwoningen toegevoegd. Dus kunnen we een vinkje zetten. Als er een storting in het fonds, als het college zegt, nou daar willen wij aan meewerken, dan gaat de gemeente dus ook zorgen, het college zorgen, dat die sociale huurwoningen op een andere plek gecompenseerd worden. En voldoen we dus ook weer op totaalniveau aan het programma wat we graag willen als gemeente. Ik wil jullie graag ook iets meer vertellen over de tarieven. Want als je een storting, dus verzoekt om een storting te mogen doen in dat Volkshuisvestingsfonds, dan is voor initiatiefnemers aan de voorkant duidelijk wat is het tarief wat ik moet betalen. Het tarief is gebaseerd op het verschil in grondwaarde. De grondwaarde onder een dure koopwoning is hoger dan onder een sociale huurwoning. Nou, dus een initiatiefnemer die meer duurprogramma mag realiseren, heeft daarmee een voordeel en die stort hij in dat fonds. En de gemeente kan dat weer gebruiken om ergens anders een sociale huurwoning toe te voegen. We hebben vier tarieven. Oplopend van 12.000 tot 107.000 euro. En we gaan zo ook nog even bij de voorbeelden laten zien hoe we dat dan berekenen. Maar het verschil is dus, het tarief is gebaseerd op het verschil in grondwaarde. En eigenlijk hoe duurder de woning is die je in plaats van die sociale huurwoning bouwt, hoe meer je in het fonds moet storten. Het tarief is per woning die je moet compenseren. Maar daar ga ik meteen even door naar de volgende sheet. Hier staan twee voorbeelden. Dus als zo'n initiatief binnenkomt en het is met goede argumenten willen we meewerken aan zo'n afwijking, dan wordt dus berekend van wat had volgens de woonzorgvisie gerealiseerd moeten worden, volgens de percentages die daarin staan. En dat zetten we af tegen wat het initiatief is. Dus in het eerste voorbeeld, of in beide voorbeelden, zouden er 6 sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden. Die worden niet gerealiseerd, dus er moeten 6 woningen moeten betaald worden. En in het eerste initiatief worden er 6 dure woningen toegevoegd, extra. Dus betaalt die 6 keer het hoge tarief. In het tweede initiatief worden 6 extra sociale koopwoningen toegevoegd. En betaal je dus 6 keer het lage tarief. Dus daar zit een verschil in. Dus het eerste voorbeeld, er wordt bijna 6,5 ton betaald. En het tweede 72.000. En de gemeente moet dus zorgen dat die 6 sociale huurwoningen dus op een andere locatie toegevoegd worden. En het college kan dus ook, als er verschillende initiatieven zijn die afwijken, die bundelen en bijvoorbeeld met de woningcorporatie een groot appartementencomplex realiseren. Is ook makkelijker te exploiteren voor de woningcorporatie. En je kan ook me voorstellen dat u zich afvraagt, en wat nou als ik 1 woning toevoeg en ik, toch lastig hè, 0,3 sociale huurwoningen realiseren. Nou, stel dat het college zegt, wij vinden het heel wenselijk dat die woning er komt. En het is bijvoorbeeld een dure koopwoning, dan heeft hij 0,3 te weinig gerealiseerd. Dan betaalt hij 0,3 keer 107.000 euro. Dus niet 107.000 euro, maar 1/3 daarvan. Nou, 0,3 daarvan. Even de... Ja, kijk nog even naar de sheet. naar de voorgaande sheet. Dus we hebben een... als u instemt met de beleidsregel, hebben we dadelijk een fonds. Dat is een bestemmingsreserve. Daar kunnen dus initiatieven waar het college besluit om mee te werken, dat ze afwijken, dus te weinig sociale huurwoningen realiseren, die doen daar een storting in. En initiatieven die meer sociale huurwoningen toevoegen en het college zegt, nou, dat vinden wij een goed idee, die kunnen een bijdrage krijgen. Daar gelden wel een aantal spelregels bij. De bijdrage wordt pas betaald als de sociale huurwoning daadwerkelijk is opgeleverd. En als die door de woningcorporatie wordt verhuurd. En er ook een tekort zit op de grondexploitatie. Want de gemeente mag geen staatssteun verlenen. Daar zitten wel een aantal regels aan. En het college rapporteert jaarlijks. Nou, we hebben zoveel storting gekregen. We hebben deze plannen eruit gefinancierd. Ook dit zijn onze voornemens. En dat zal meegaan in de totale rapportage over de woningbouwprogrammering. Nou, dit is heel veel tekst. Maar wat we ook om het goed juridisch te verankeren in het stuk hebben opgenomen is vanaf wanneer geldt dit nou? Nou, de toetsing aan het programma volkshuisvesting, die geldt al vanaf 1 augustus 2023. Toen heeft uw raad namelijk dat de woonzorgvisie vastgesteld. En het volkshuisvestingsfonds, dat geldt vanaf 1 januari van dit jaar. En daarbij kijken we naar, als we een principe medewerking hebben verleend voor 31 december, dan geldt het niet. En alles wat daarna komt, tenzij het, moet ik even goed lezen, het al wel een positief advies had gekregen op de intaketafel, maar door eigenlijk een tekort aan capaciteit nog niet behandeld is, want dan kan een initiatiefnemer natuurlijk zelf niks aan doen, dan geldt het ook niet. Maar voor de rest is eigenlijk de regel, iedereen moet gewoon voldoen en alle initiatieven vanaf 1 januari die ingediend worden, moeten hieraan voldoen. Oh, dit was mijn laatste sheet.
Ja? Wacht, hij doet het. Ja. Maar dit was de laatste sheet? Oké. We hebben tot 8 uur voor vragen, dus ik ga gewoon langs met de microfoon. En dan ga ik eerst naar meneer de Loshooyos.
Ja, fractie CDA overigens. De berekeningen die in het sheet zijn overigens duidelijker dan in het stuk zelf, want die kon ik absoluut niet volgen. Maar daaruit haalde ik inderdaad wel dat we bij 1 woning ongeveer 32.000 euro... Maar dat betekent dus dat wanneer iemand een stuk bouwgrond heeft, daar een woning op wil bouwen, dat die automatisch 32.400 euro moet storten, want het is al snel een dure woning. Want volgens het Volkshuisvestingsfonds is een dure woning 355.000 euro. Nou, dat zet je al heel snel aan. Dus we geven eigenlijk mensen die een huis willen bouwen een boete van 32.000 euro, omdat ze niet voldoen aan, zo zie ik het. Maar...
Oké, de vraag is duidelijk, denk ik.
Ja, daar wil ik wel graag op reageren. Sowieso is dit niet automatisch. Dus een initiatiefnemer dient een verzoek in. Het college kan ook zeggen, we willen niet meewerken aan deze afwijking. Dus het gaat niet vanzelf. Ik zou het ook niet zien als een boete. Want stel, jij hebt inderdaad een hele grote tuin en je kunt daar een extra woning toevoegen. Het college wil meewerken. Dan heb je ook een enorme waardesprong. Iemand die wel netjes voldoet aan het initiatief en de sociale huurwoning bouwt, die heeft die waardesprong in een vele lagere, vele beperktere mate. Eigenlijk het uitgangspunt is, iedereen moet voldoen aan het woningbouwprogramma wat de gemeente wil. En als je afwijkt en dus eigenlijk meer grondwaardestijging hebt, dan gebruikt de gemeente dat om te zorgen dat op een andere plek waar die grondwaardestijging minder is, omdat andere mensen moeten zorgen dat daar meer sociale huurwoningen gebouwd worden, dat daar geld, dus eigenlijk gaat het geld van de ene plek naar de andere plek, om te zorgen dat we samen, alle initiatiefnemers samen, die 30% halen.
Is dat een verduidelijkende vraag?
Want voor mij is dan niet duidelijk wat een initiatief is. Is dat bijvoorbeeld ook een splitsing van een woning, het omzetten van detailhandel naar woonbestemming? Wat is een initiatief?
Ja, een initiatief is als het volgens de omgevingswet een kostenverhaalsplichtige activiteit is. Ja, een hele moeilijke term. Er komt later dit jaar ook nog het programma Kostenverhaal en Financiële Bijdrage. Daarin wordt dat ook nog helemaal uitgelegd. Staat ook in de bijlagen van de beleidsregel staat wat het is. Een splitsing is niet zo'n kostenverhaalsplichtige activiteit. En het omzetten van detailhandel, er zijn hele strikte regels wanneer het nou wel en niet aan de orde is. Maar stel je hebt gewoon een grote tuin en je wil een extra woning toevoegen. Dat is zo'n aangewezen of zo'n kostenverhaalsplichtige activiteit, dus dan geldt het.
Behalve een mantelzorgwoning, begreep ik.
Ja, want dat is vaak een tijdelijke, dus dat is een afwijking.
Dat geldt ook als je dus niet als ontwikkelaar van één woning optreedt, maar dat je het voor eigen bewoning aankoopt. Dan is het dezelfde regel.
Ja, dus het geldt voor alle initiatiefnemers waar zowel dus zo'n kostenverhaalsplichtige activiteit is, als en de bestemming gewijzigd moet worden. En dan maakt het voor de wet en ook niet voor de gemeente niet uit of het een particulier is of een ontwikkelaar. Want het gaat er vooral om dat je dus niet voldoet aan het beleidskader. En dat je die waardesprong hebt en ja, de gemeente eigenlijk de opdracht krijgt. Nou, dan moeten jullie het gaan compenseren.
Ik heb eigenlijk een vraag. Hebben jullie een inschatting gemaakt hoeveel er gebruik zal worden of gebruik? Hoe vaak deze verordening zou worden gebruikt? Of die volkshuisvestingsfonds?
Dan moet ik heel even naar Mark kijken. Ja, het uitgangspunt is dat het liefst wil de gemeente dat iedereen voldoet. En ja, het zal vooral bij kleinere plannen spelen, want dan is het ook moeilijker.
Ja, heel even aanvullend. Een precieze inschatting hebben we niet qua aantallen, maar hier in dit plaatje, die liet Olivia net even zien, daar staat rechtsboven. Dan moet ik misschien nog even benadrukken dat het hier eigenlijk wel om uitzonderingen gaat. Dus de bedoeling is aan het programma te voldoen, wat u heeft vastgesteld. En dan staat daar letterlijk, als om overtuigende redenen niet kan worden voldaan, en de ontwikkeling wel een algemeen belang dient, en dat kan gebeuren, hè. Wonen is een element in een ontwikkeling. Er kunnen andere hele wenselijke aspecten aan vastzitten. Als daarvan sprake is, dan kan het college zeggen, oké, we werken mee aan een afwijking. Ja, wij gaan ervan uit dat dat niet schering en inslag is, maar dat dat uitzonderingen zijn. En hoeveel durf ik nou ook niet te zeggen.
Stefan de Nijs, raadslid voor combinatie 95. Het is mij niet helemaal duidelijk hoe uitkeringen vanuit het Volkshuisvestingsfonds gedaan worden. Is het nou zo als een initiatief een hoger percentage sociale huurwoningen bouwt, zodat ze dan ook gewoon per woning een bepaald bedrag krijgen? Dat heb ik niet kunnen vinden. Is daar ook een rekenvoorbeeld van?
Ja, de systematiek is als een initiatiefnemer, dat kan dus een particulier zijn, dat kan een ontwikkelaar zijn, dat kan ook een woningcorporatie zijn, of dat kan de gemeente zelf zijn. Meer sociale huurwoningen toevoegt, als het een externe is, dus niet de gemeente zelf, dan dient die ook een verzoek in. Ik heb een initiatief, ik wil 100% sociale huurwoningen toevoegen en ik wil graag een uitkering uit het fonds. Vervolgens vindt eigenlijk via dezelfde systematiek een berekening aan plaats van, oké, wat is het vervangende programma, hè? Wat bouw je dan niet in plaats van die sociale huurwoningen? Maken we met dezelfde tarieven een berekening wat de uitkering zou zijn. En bij externe doen we wel een toets. Is die grondexploitatie negatief? Want we mogen geen staatssteun verlenen. Dus stel dat daar, ondanks dat het 100% sociaal is, toch een positieve grondexploitatie is. En dat moeten we gewoon laten toetsen. Dan vindt er geen uitkering plaats. Maar in de meeste gevallen zal dat niet zijn. Want degene die grond aankoopt, die koopt... Vaak wil de grondeigenaar gewoon wat iets waard is in de markt en dan gaan ze uit van wat de beleidsregels zijn. Maar het kan ook zijn dat de gemeente dus zelf een grondexploitatie opent of zelf een pand koopt en zegt, nou, hier gaan wij 100% sociale huurwoningen mogelijk maken. En dan kan de gemeente ook een uitkering, ja, eigenlijk een eigen uitkering krijgen uit dat fonds.
En als het fonds dan nog niet gevuld is, wat dan?
Ja, dat is wel een voorwaarde. Er moet dus wel geld in het fonds zitten. Maar goed, zolang er geen geld in het fonds zit, is er ook niks te compenseren.
Rob Kuppens, fractie VVD. Ik vond overigens ook dat de berekening hier op de sheet duidelijker is dan bij de toelichting. Volgens mij klopt die her en der ook niet, maar daar kom ik zo op het informatietafel nog op. Pardon, maar ik blijf eigenlijk twee vragen houden op basis van wat u nu elke keer toelicht. Namelijk, ik kijk ook nu ook even naar de regels van de Volkshuisvestingsfonds zelf. En daarin staat initiatiefnemers van initiatieven met meer sociale huurwoningen dan het programma voorschrijft, kunnen een compensatie krijgen. Wat betekent dat dus alleen iemand die, stel een plan schrijft voor 6 sociale woningen en bouwt er 12, is meer dan 6, die krijgt dus extra compensatie. Wat zou betekenen dat iemand die er maar 2 bouwt, geen compensatie kan krijgen uit het fonds om toch aan die 6 te komen? Klopt dat? Want dat is een beetje de vraag hoe ik dat moet lezen. Initiatieven met meer sociale huurwoningen dan in het programma voorschrijft. En dat blijft op basis van uw uitleg ook onduidelijk. Dat is één vraag. En de tweede vraag is dat u een paar keer aangeeft dat ook particulieren gebruik kunnen maken van, zeg maar, de compensatie. Terwijl hier staat dat alleen toegelaten instellingen waarmee de gemeente prestatieafspraken heeft gebruik kunnen maken van die compensatie. Dus dat spreekt elkaar volgens mij ook tegen. Dat is me ook niet duidelijk.
Ja. Twee vragen.
Ja, begin ik met de tweede vraag. Een particulier kan verzoeken om een uitkering te krijgen en die kan het plan ontwikkelen. Maar de sociale huurwoningen moeten overgedragen worden, verkocht worden aan een woningcorporatie. Dus de particulier mag het wel ontwikkelen, maar niet gaan verhuren. Of ja, hij mag het wel gaan verhuren, maar dan krijgt hij geen uitkering.
En dan de eerste vraag, die denk ik een beetje complexer is.
Ja, ik begreep de vraag niet helemaal, om het eerlijk te zeggen.
Gaan we nog een poging ondernemen?
Nou, er staat op diverse plekken dat alleen initiatiefnemers die meer sociale huurwoningen bouwen dan het programma VHV voorschrijft, compensatie kunnen krijgen. En hoe moet je dat dan meer opvatten? Dus vandaar mijn rekenvoorbeeldje. Stel, het programma schrijft op een gegeven plek voor 6 sociale woningen, waar het initiatief is 4. Kan iemand dan compensatie krijgen vanuit het fonds, daar is al uitkeringen in gedaan. Kan iemand dan compensatie krijgen zodat hij het financieel toch kan rondrekenen om toch aan die 6 woningen te komen?
Nee.
Of moet je dus lezen dat alleen een initiatief wat al meer dan die 6 bouwde, in dit geval 10, krijgt een soort compensatie omdat hij zelfs meer dan aan de norm voldoet?
Het is dus als een initiatiefnemer bereid is om meer dan die 30% sociale huurwoningen toe te voegen. Dus in plaats van 6 die er zouden zijn, 12, dus het dubbele. Dan kan hij verzoeken om een uitkering. Krijgt hij dus niet automatisch, want het college gaat erover. Dan kan hij daarom verzoeken. In het voorbeeld dat iemand er 6 zou moeten realiseren, maar 4 rondgerekend krijgt. Ja, dan kan hij geen uitkering krijgen, want hij voldoet niet. Hij zou dan hij zou moeten storten.
Ik vraag me dus af, is dat een technische keuze of een politieke keuze? Want dan maak ik ook daar nog wel politiek. Want je zou ook kunnen beredeneren, iemand, als er een fonds is opgebouwd en iemand kan met geld vanuit dat fonds alsnog een exploitatie zo maken dat hij aan die 6 komt, dan ben je er ook, waar je als gemeente wil zijn.
Nee. De beleidsregel is dat uitkeringen alleen zijn voor initiatieven die meer toevoegen dan 30% sociale huur. En dat het niet gebruikt kan worden om initiatiefnemers die een financieel tekort hebben in hun grondexploitatie, om die geld te geven.
Ik zie nog heel veel vingers, maar het is natuurlijk ook 8 uur. Dus ik wil eigenlijk, normaal zou ik aan de voorzitter vragen, maar ik ben nu gewoon zelf de voorzitter, dat is makkelijk. Dan kijk ik gewoon even hier de groep aan. Zullen we gewoon nog even 10 minuten zo doorgaan? Want ik heb het gevoel dat aan die andere tafels we echt geen half uur nodig hebben namelijk. En het is wel interessant dat hier de vragen die gesteld worden ook door iedereen gehoord worden. Ja? Dan is even de vraag, wie is er nu aan de beurt? Er gaan natuurlijk heel veel vingers omhoog, maar ik ga gewoon hier op de hoek beginnen.
Oh, geweldig. Rinsen van de Veen, SP. Ik heb een paar, maar die Ik denk dat ik dat even aan de tafel doe. Ik heb een casus. Hele leuke. Ik ben in staat. Ik heb geluk. Ik weet de plak grond ergens aan de Dommel hier in Bokstel. 1500 vierkante meter kan ik vlot 10 woningen bouwen. Doe ik niet. Ik zet een leuke villaatje op. Ik lap die ton. En ik kan ook, oftewel de gemeente loopt 10 woningen mis.
En wat is de vraag?
Is dan die ton eigenlijk niet alleen maar een afkoopsom voor iets wat je dus eigenlijk wilt bereiken? Meer woningen. Of is deze te politiek?
Nee, ik kan hem wel technisch beantwoorden. Ja, ik kan me voorstellen dat het college vanuit de maatschappelijke meerwaarde die dit initiatief dan niet oplevert, niet meewerkt.
Ik moet nog even een herinnering roepen dat we woningen nodig hebben en bepaalde woningen. Dat heeft u zelf vastgesteld. Er staan nummers bij. Aantallen woningen hebben we nodig. Niet percentages, maar aantallen. En dat betekent dat als je heel veel van dit soort initiatiefjes krijgt, haal je nooit je doelen. Dus dit kan een hele goede reden zijn om gewoon te zeggen, wij werken hier niet aan mee. Punt.
Helaas, meneer Van der Veen.
Zullen we misschien wel tegen u als initiatiefnemer zeggen, goh, misschien een ander plannetje?
Ik had overigens van u dit soort plannen niet verwacht, maar dat is iets anders.
Mirjam Hemelmans, PvdA GroenLinks. Kun je misschien uitleggen, je praat nou over bijvoorbeeld één villa, maar in mijn hoofd denk ik in vierkante meters. Als je een villa op 1000 vierkante meter zet of op 100 vierkante meter, hoe moet ik daar tegenaan kijken? Ik kan dat niet helemaal rechtgebreid krijgen.
De tarieven zijn bepaald ja, normatief, dus ervan uitgaande dat een dure woning een bepaald kaveloppervlakte heeft. Daarop is gebaseerd wat het tarief is. Er is voor gekozen om, vooral voor initiatiefnemers om het duidelijk te maken, om per prijssegment een berekening te maken. Je zou in theorie er ook voor kunnen kiezen om het per initiatief te gaan beoordelen, maar dat geeft één heel veel onduidelijkheid aan initiatiefnemers en vraagt ook veel ambtelijke capaciteit. Daar kun je heel veel discussie over krijgen. Dus er is normatief gekeken, wat is de grondwaarde van een gemiddelde dure koopwoning en wat is het verschil daartussen met een de grondprijs voor een sociale huurwoning?
Ja, duidelijk. Dus een penthouse of een villa van zoveel vierkante meter maakt eigenlijk heel weinig uit.
Ik heb ook nog een vraag, Miek Nooy van PvdA GroenLinks. Even kijken, wat was het? Als er heel vaak wordt gebruik gemaakt van dat fonds, dan is er voor mijn gevoel een risico dat er sociale woningbouw geconcentreerd ergens plaats gaat vinden, omdat je dat moet gaan compenseren. En in hoeverre, want er werd denk ik in het, huisvestingsplan, werd daar denk ik ook rekening mee gehouden. Wordt daar hier ook rekening mee gehouden? Want het kan denk ik niet de bedoeling zijn dat we een soort segregatie krijgen van dure wijken en armere of sociale huurwoningen.
Ja, het college gaat als ze dus initiatieven beoordeelt die willen afwijken. Eén, kijken van zijn er ook mogelijkheden om te compenseren. En het is een ruimtelijke afweging, maar ook een boxhuisvestelijke afweging inderdaad. Waar komen die, waar zijn die locaties om te compenseren? Dus dat is eigenlijk iets, dat is een afweging die gemaakt wordt door het college. Maar dit is meer de technische uitwerking, hoe werkt het dan? Maar als een initiatiefnemer dus wil afwijken en als er meerdere initiatiefnemers zijn die willen afwijken, dan zal het college daarover nadenken. Ja, en waar gaan we die dan compenseren? Kunnen we die compenseren? En zo ja, waar dan?
En nog een kleine aanvulling. Andere kant van het verhaal is, waar komen naar verwachting dan die stortingen vandaan? Wat zijn dat voor initiatieven? We hebben daar ook even wat over gesproken. Wij verwachten eigenlijk dat dit soort vereveningen met name bij kleinere initiatieven aan de orde zal zijn. Omdat als je een groot plan hebt van 100 woningen, daar kan je veel makkelijker spelen met die percentages. Wordt het eenvoudiger om te voldoen aan die minimale aantallen die we willen. Dan is het ook makkelijker als je in een aantal grotere locaties wat compenseert. Vanuit die kleintjes. om die variatie ook te hebben in zo'n plan. Dus eerlijk gezegd, mijn inschatting is niet dat dit nu gaat leiden tot hele grote concentraties sociale huurwoningen. Dat is mijn inschatting.
We hebben bij de doelgroepverordening onder andere ook over percentages per kern gehad, een beetje als aanvulling erop. Dat staat hier volgens mij nergens in benoemd, maar dat is ook aan het college om in de gaten te houden. Dat dus niet bijvoorbeeld vaak bij de kleinere kernen wordt gevraagd om compensatie te betalen. En dat dan gecompenseerd wordt bijvoorbeeld in de kern Bokstal. Dus dat is volgens mij ja, deze groep in die kernen. Want dat zou ook een voorwaarde kunnen zijn natuurlijk dat wat we zouden kunnen opnemen. Dat je compenseert in de kern waar de compensatie in eerste instantie ook betaald is.
Hij staat, maar dan moet ik, weet niet helemaal zeker. Er staat in dat het wel dat het college wel kijkt of het kan per kern, maar het is niet een harde voorwaarde.
Ja, mij is nog steeds niet helemaal duidelijk wanneer het nu wel en niet geldt, want er staat in een stuk expliciet dat van deze beleidsregel niet van toepassing is op mantelzorgwoningen en splitsing van monumentale panden en boerderijen. Maar net gaf je aan eigenlijk dat splitsing eigenlijk geen, wat was het ook weer, een kosten...
kostenverhaalsplichtige activiteit.
Dat inderdaad.
Ja, ik dus heb het niet zelf bedacht hoor.
Probeer te begrijpen wanneer het nu wel en niet van toepassing is. Blijft lastig.
Ja, we gaan het, als er dus een initiatief komt voor nieuwe woningbouw, dan is een van de eerste vereisten, is er sprake van een bestemmingswijziging. Ja, kon het al, dan hoef je ook geen verzoek natuurlijk in te dienen. En een tweede is het inderdaad zo'n kostenverhaalsplichtige activiteit. Dat is als je gewoon nieuwe woningen toevoegt, sowieso. Ook bij transformatie vanaf een aantal woningen is het ook. Dat is vrij technisch, maar bij nieuwe woningen is het sowieso en bij splitsingen is het niet aan de orde. En ook bij mantelzorgwoningen is het niet aan de orde, want dan heb je geen bestemmingswijziging. Dan sta je een afwijking toe.
Dan snap ik niet waarom expliciet benoemd is splitsing van monumentale panden en woonboerderijen niet, maar andere splitsingen zijn niet expliciet ergens benoemd. Dat die buiten deze beleidsregels vallen. Of heb je dan automatisch niet te maken met een kostenverhaalsplichtige activiteit?
Aan welke splitsingen denk je dan overigens? Want...
Een gewone grote woning.
Splitsing van een woning?
Ja, splitsing van een woning. Maar die is niet expliciet uitgesloten van deze beleidsregel.
Nee, het is expliciet toegevoegd om het te verduidelijken, maar dat is dus niet het geval. Nee. Het ligt ook echt aan het bestemmingsplan. Als in een bestemmingsplan heel expliciet op een bouwvlak staat, hier mag één woning en je wil hem splitsen, dan heb je een bestemmingswijziging nodig. En dan moet je echt gaan kijken van, is het dan een toevoeging of is het een, hoe groot is die woning? Is die groter dan een bepaald op? Dus dat is best wel technisch. En bij monumentale panden heb je weer andere regels. Daarom zijn die expliciet genoemd, omdat het daar altijd aan de orde is. En bij die andere splitsingen, in bijna alle gevallen, maar niet per definitie altijd.
Misschien is het goed om nog even te kijken naar de redactie, om te kijken of er niet wat onduidelijkheid is. Want of het is bijvoorbeeld, of het is een limitatieve opsomming. Dat is natuurlijk even de vraag. Dus daar zou ik nog even naar kijken dan.
Peter Nouw, de combinatie 95. Ik had een iets andere vraag. Je ziet bij ontwikkeling in het buitengebied, als initiatief een plan ontwikkelt, dat die daar kosten moet betalen. Maar die ook vaak gecompenseerd worden door kwaliteitsverbetering van het landschap of de omgeving. Is er over nagedacht om dat hier ook toe te passen bij dit soort initiatieven? Bijvoorbeeld als je daar een extra parkeerruimte of waterberging of dat soort dingen toevoegt aan je plan. Of daar ook een compensatie tegenover kan staan?
Je doelt op ruimte voor ruimte woningen? Of?
Nee, ja, je ziet bijvoorbeeld, we hebben bij de ruiting gehad dat je bijvoorbeeld de planontwikkeling waar... Een aantal bed en breakfast kwamen, een schuur werd dan de woningbestemming, maar er werd ook groenbouw ontwikkeld en landschap ontwikkeld, daar komt dan weer compensatie voor. Ik kan me voorstellen, binnen een bouwplan in de kern, dat je ook een soort compensatie kunt hebben als je bijvoorbeeld bepaalde waterberging doet, of bomen plant, of extra parkeerruimte voorziet of dat soort zaken, dat dat weer een extra bijdrage is aan je plan die je zou kunnen compenseren door...
Misschien is dit wel een politieke vraag. Om straks eens te vragen waarom...
Is daar überhaupt niet over nagedacht?
Deze beleidsregel geeft daar in ieder geval geen mogelijkheden toe. Die kijkt echt naar het woningbouwprogramma. En de regel is, je moet eraan voldoen. Voldoe je er niet aan, dan... Ja. En er is niet in opgenomen dat je inderdaad met extra kwaliteiten... dat je daar zeg maar kunt afwijken op het woningbouwprogramma.
Ik ga nog twee vragen doen en dan de rest gaat toch maar aan tafel. Ik zag hierachter nog een vraag, ik zag daar nog een vraag. En als die kort zijn, is er misschien nog een mogelijkheid voor mevrouw Nooyen.
Luc Bormans, Balans. Zou het dus nog naar dat voorbeeld terug kunnen gaan? Want als een initiatiefnemer zeg maar de goedkeuring krijgt van het college, moet die 642.000 euro in het plan storten. Dat gaat die initiatiefnemer niet uit eigen zak betalen. Uiteindelijk worden dus, als ik dat even snel tel, worden 20 woningen worden 642.000 euro duurder. Met als gevolg dat eigenlijk de burger de klos is van deze maatregel. Als het college dus zegt, ja, dit gaan we doen. Want uiteindelijk gaat die initiatiefnemer, die gaat dat niet uit eigen zak betalen.
En de vraag daarbij is, klopt die redenering?
Ja, die redenering die klopt niet. Want zou u bereid zijn om, ik noem maar wat, 107.000 euro meer voor uw vrijstaande woning te betalen, omdat de initiatiefnemer een hogere grondwaarde heeft? Een woning is waard wat die waard is in de markt. En ja, kan de initiatiefnemer wel vragen, maar dan verkoopt hij zijn woningen niet.
Klopt, maar nu in totaal moet hij over die 20 woningen 642.000 euro betalen. Gedeeld door 20 is ongeveer een 32.000 euro. Nou, voor duurdere woningen, dan maakt hij die duurdere woningen maakt hij iets duurder. De middelkoop nog iets duurder en de sociale koop ook iets duurder. Dan heeft hij gewoon zijn geld terug. Want weet je, zo'n dure woning voor eventueel 20.000 of 40.000 euro duurder voor die mensen maakt dat niks uit.
Meneer Bormans is bang dat de markt op slot gaat, denk ik dan. En dat lijkt me een hele goede politieke vraag zo meteen. Van wat zijn de risico's en zou dit een risico zijn?
Goed verwoord.
Dan zag ik hier nog een vraag.
Ja, initiatieven die te weinig sociale huurbouw doen, die weten zeker dat ze moeten storten in het fonds. Maar initiatieven die juist meer doen, zijn die ook, krijgen ook een bepaalde garantie dat ze ook een uitkering krijgen? Want nu lijkt het eigenlijk nogal gewoon een keuze vanuit het college. En hebben initiatiefnemers eigenlijk volgens mij geen enkele garantie dat ze het krijgen.
Een initiatiefnemer kan een verzoek indienen en het college beoordeelt dat dan. En dan volgt er ook een contractering op. Dus dan heeft een initiatiefnemer wel duidelijkheid. Een initiatiefnemer die wil afwijken heeft ook geen zekerheid vooraf. Die heeft dat ook pas na het collegebesluit. En een initiatiefnemer die een uitkering wil, heeft dat ook na het collegebesluit.
Goed, ik stel voor dat de andere vragen zometeen naar tafel gaan. Dankjewel in ieder geval. Jullie zijn nog niet van de vragen af, want ik denk dat er nog wel vragen zijn. We gaan nu naar de informatietafel. Is die uit?
Nee.
Oh, nu wel. Ja. Naar de informatietafels. Die tafel is over dit onderwerp. Dan is die tafel, ik kijk even naar de Griffie. Marktverordening is daar en bestemming van Heikant is daar. Daar hebben we voor tot 9:15. En dan graag van elke fractie 1 afgevaardigde even mee met de Griffie om te kijken welke onderwerpen we in de derde ronde bespreken. Dus tot 9:15 hebben we nu de informatieronde.